Gemeente, ik deel u mee dat morgenavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers uit Psalm 2. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, vers 4. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit de profetie van Jesaja, het 49e hoofdstuk. Jesaja 49, de versen 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. Psalm 86 vers 5 na de schriftlezing, Jesaja 49 vers 1 tot 13. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen, zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders ter wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd worden. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen van het land van Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Gemeente, laten wij samen het aangezicht des Heren zoeken in gebed. Voordat wij gaan bidden, deel ik u mee dat in het gezin zonder van deze afgelopen week een dochter geboren is. En verder dat zuster Wiegel thuis kwam uit het ziekenhuis. Dat zuster Looy een geslaagde behandeling in het ziekenhuis mocht ondergaan. En dat mijn vrouw deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Laten wij samen bidden. Heere, wij mogen aan het begin van ons samen zijn hier in uw huis vanmorgen uw heilig aangezicht zoeken. En wat een wonder is het dat u ons tot op dit ogenblik gedragen en gespaard hebt. Dat u ons allen nog laat in het land der levenden. En dat is het heden der genade, dat is de welaangename tijd, de dag der zaligheid, want wij zijn toch in vele opzichten bevoorrecht boven vele anderen, Heere. Wij mogen niet alleen leven, wij mogen niet alleen een plaats hebben op deze aarde, maar, en dat hebt u zo geschikt en zo bestuurd, wij mogen tijdens ons leven hier op aarde in aanraking komen met uw goddelijk evangelie, met die boodschap van genade. Wat een bijzonder voorrecht geeft u ons daar al in. Want nu zijn wij niet onkundig en wij blijven niet onkundig van datgene wat gij gedaan hebt om zondaren zalig te maken. Gij geeft er ons de boodschap over. Gij geeft ons kennis van de weg der zaligheid. We mogen het weten uit uw woord, wat er met ons mensen aan de hand is. Hoe wij zondaren zijn, van u afgevallen en vanwege onze zonden ook onder uw gramschap en op weg naar het eeuwig verderf. Gij maakt er ons mee bekend, Heere, dat de mens een diep ellendig schepsel is, dat hij verloren is en in grote nood. Maar gij maakt ons ook bekend dat gij gedachten des vredes gedacht hebt. En dat gij een weg ontsloten hebt in de Heere Jezus Christus. De door u gezonden zaligmaker die alles volbracht heeft. Om zondaren te kunnen behouden, om ze te verlossen uit die diepe val en uit die grote ellende en uit die onpeilbare nood en ze terug te brengen tot God. Ge maakt er ons mee bekend, Heere, dat ook dat werk van de Heere Jezus Christus nu toegepast kan worden, want gij hebt ook uw Heilige Geest gegeven. En die Geest is gekomen om zondaren een nieuw leven te schenken, waarachtige bekering te geven en geloof te werken. En die Geest is gekomen om zondaren uit de dood te doen overgaan in het leven en om hun leven te vernieuwen en te heiligen. Heren, die dingen die worden ons in uw woord gezegd en wij zijn zulke bevoorrechte mensen dat wij dat woord van u mogen bezitten en dat we het keer op keer mogen gaan beluisteren. Dat is ook weer het doel van ons komen in uw huis, in dit morgenuur, Heren. Dat hebt u ermee voor als u de zondag doet aanbreken, dat wij opnieuw zouden worden onderwezen. O, wilt u ons allen voor het eerst of bij vernieuwing doordringen van het wonder dat gij nog bemoeienissen met ons wilt houden en dat u ons nog de weg der zaligheid bekend wilt maken. Maar laat het daar niet bij mogen blijven, Heren, want ach, wij kunnen naar de kerk komen en dat nog heel getrouw en dat nog heel stipt ook, maar het kan nog allemaal aan ons voorbij gaan en het kan nog ons hart passeren en we kunnen nog dezelfde blijven en we kunnen nog onveranderd en onbekeerd voortleven en zo toch nog verloren gaan. We kunnen de roepstemmen horen en de aanbiedingen van uw genade vernemen en toch nog met een gesloten hart en een onbekeerd hart voortgaan op de weg van de ongerechtigheid. En daarom, Heren, wat wij u bidden willen is dat gij ons bij uw woord ook zoudt willen schenken, de onmisbare en de tegelijkertijd onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Opdat onze harten open mogen gaan. En opdat uw woord voor ons werkelijk het woord Gods mag worden en steeds meer worden. En opdat dat woord van u voor ons een levende werkelijkheid mag zijn, waarvan we de kracht ondervinden. U hebt het immers zelf gezegd dat uw woord een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, schenk ons zulk een waarachtig, zaligmakend geloof, dat zich op uw woord leert werpen en dat het uit uw woord mag verstaan en dat met uw woord getroost is. En dat zo door de kracht van uw genade ondervinding heeft van uw zondaarsliefde, van uw gunst en van uw ontferming. Heren, wij bidden van u dat gij dan zelf de prediking van uw evangelie in ons midden tot een rijke zegen zoudt willen stellen. U zijt de enige die dat doen kunt, Heren. Wat zijn wij mensen tot weinig in staat en wat moeten we dat ook beseffen en voor uw aangezicht beleiden, dat als het erop aankomt, wij niets kunnen. We niets vermogen voor ons aardse leven niet, wat onze gezondheid betreft niet, wat onze levenstijd betreft. Heren, we staan machteloos. Maar zeker geldt dat ook als het gaat om de eeuwige dingen, om de belangen van onze ziel. Wie kan van zichzelf zijn hart veranderen? Wie kan zijn wil buigen? Wie kan zijn onbekeerlijkheid genezen? Wie kan zichzelf geloof en geloofsoefeningen en werkzaamheden geven? Heren, wij bidden u om dat werk dat gij alleen doen kunt, waar we zo van afhankelijk zijn. En we zien op tot u en wij smeken u. Heren, gedenk gij ons. En dan hebben we er geen recht op dat u het doen zou. Want ons leven en veel, veel in ons leven getuigt tegen ons. Want wat ligt er aan onze kant een ongerechtigheid? En wat hebben wij het menigmaal verdorven? En wat zijn onze zonden vele? En door al die ongerechtigheden zijn we geheel onwaardig. Heere, als u ons voorbij zoudt gaan, wie van ons zou u dan kunnen betichten van onrecht? We hebben het te erkennen en geef dat we het in oprechtheid mogen doen, dat bij ons de beschaamdheid der aangezichten is en dat wij voor u niet kunnen bestaan, Heere. En daarom om onzentwil kunt u het niet doen. Als we u toch bidden om genade, om de blijken van uw gunst, om de zegen bij uw woord, om uw hulp in de prediking, om geloof in het luisteren, om geopende oren en ontsloten harten om de boodschap te mogen ontvangen en verstaan en bewaren. Heer, als we u toch om die onverdiende zegeningen bidden, dan is dat alleen om zijnentwil. Die het gezegd heeft, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Wil ons dan aanschouwen in de Heere Jezus. Wil ons dan gedenken in hem. Wil op ons neerzien vanuit de hoogte. Op ons hier op aarde, op ons nietige stervelingen, op ons onwaardige zondaren. Wil ons nog aanzien in hem. Uw geliefde Zoon, die gij gegeven hebt tot een verbond des volks, die gij gegeven hebt als die middelaar, als die zaligmaker, als die bron en fontein van alle zegen en van alle weldaad en van alle genade, uit wiens volheid schuldigen in zichzelf nu mogen ontvangen, ook genade voor genade. Ja, Heere, bedien ons uit uw volheid. En laat, o Heilige Geest, uw werk in ons midden openbaar mogen komen. En wilt gij ons zo zegenen met onverdiende zegeningen. We erkennen uw goedheid die gij bewezen hebt, ook in het midden der gemeente, in het leven van een aantal zusters die een behandeling in het ziekenhuis ondergingen, of die daar enige tijd verpleegd en behandeld werden, en die beide weer thuis mochten komen. Uw goede hand is over hen uitgestrekt geweest, Heere. En gij hebt hen nog willen sparen en dragen. Wilt gij ook verder voor hen zorgen en hen ieder in haar eigen omstandigheden geven wat ze nodig hebben. Maar laat ook deze weg geheiligd worden aan het hart. En laat het vruchten mogen opleveren, Heere. Voor de ziel, uiteindelijk lichamelijk welzijn en gezondheid is een grote schat. Maar als we weten mogen dat we onze ziel tot een buit mogen uitdragen, dan hebben we nog oneindig veel meer. Heere, geef hen daar vooral ook werkzaamheden mee. We danken uw naam ook voor een gezin in de gemeente waar gij voor de vierde maal de vreugde geschonken hebt dat zij een kind kregen toevertrouwd. Heere, u hebt het wel gemaakt. De geboorte mocht voorspoedig plaatsvinden. En daarin is uw goede hand weer over hen uitgestrekt geweest. Heere, we bidden van u, geef hen als ouders wat ze nodig hebben om ook dit kind samen met hun andere kinderen op te voeden naar de eis van uw woord. Geef ook dat dit kind, Heere, dat nog maar pas haar leven op aarde begonnen is, van meet af onder uw beschermende hand mag verkeren. En niet alleen voor haar aardse leven beschermd en onderhouden mag worden, maar dat zij ook mag leren kennen dat nieuwe leven, die tweede geboorte, omdat zij mag behoren bij het volk dat u de Heere vrezen mag. En zegen de ouders en de opvoeding die zij hun kinderen in dit opzicht ook hopen te geven. Heere, wij bidden u dat gij daar rijkelijk wilt wonen in dat gezin. Wij bidden u ook, Heere, voor haar die deze week tijding kreeg dat ze in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen en daar enige tijd later zal moeten worden geopereerd. Heere, wij smeken u dat gij die tot nog toe gedragen en gespaard hebt, dat ook verder zult willen doen. En dat gij uw goede hand over haar zoudt willen uitgestrekt houden. Om ook in deze omstandigheden nog te bewijzen dat het niet te vergeefs is om op u de Heere te vertrouwen en dat gij een toevlucht zijt te allen tijden. Heere, schenk uw zegen over uw woord waar het ook gebracht mag worden en laat overal waar de prediking van uw evangelie geschiet op deze dag het resultaat mogen zijn dat het rijk van de boze mag worden afgebroken en dat uw naam mag worden verheerlijkt. Ja, dat er velen nog mogen worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. Dat velen zullen mogen komen tot die zaligmakende kennis van u, o Heere Jezus Christus. Want zoals gij het gezegd hebt, en het blijft zo waar, het blijft altijd waar. Die mij vindt, die vindt het leven. Maar alle die mij haten, hebben de dood lief. Heere, geef dat door het werk van uw geest, met uw woord. Er velen zullen zijn die u de Heere mogen vinden. En die u en in u het leven, het waarachtige leven mogen vinden. En wilt ge zo uw naam groot maken en uw deugden verheerlijken tot aan 's werelds uiterst eind. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u begrijpt dat het in deze periode spannende en zorgelijke dagen zijn in de pastorie. Ik ga daar op deze plaats niet over uitweiden, dat is ter hier de plaats zeker niet voor. U bent ook niet gekomen om te horen hoe het in de pastorie is. Wat ik u wel wil zeggen is dat wij dankbaar zijn voor al het hartelijke meeleven en voor de wetenschap dat wij in deze omstandigheden een plaats in uw gebeden hebben. Maar verder wil ik over deze omstandigheden niet spreken op de preekstoel. U bent gekomen om het woord Gods te horen en om van hem te horen die de Heere Jezus Christus heet, die de knecht des Heren is. Laat er voor die boodschap in uw harten plaats mogen zijn. En om alle schijn te vermijden dat ik mijn teksten zoek naar aanleiding van wat we in de pastorie doormaken en beleven, heb ik in biddend overleg met de Heere gekozen voor een serie preken uit het 49ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. En ik wil met u dat hoofdstuk gaan lezen en gaan overdenken in deze morgendienst en in de weken die zullen komen, zo de Heere wil. Ik lees u vanmorgen als tekst het 49ste hoofdstuk van Jesaja's profetie, de versen 1 tot en met 3. Het eerste tot en met de derde vers van Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. En van mij der moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. We zullen eerst samen zingen uit de 45ste psalm, het tweede en het derde vers. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde, en het derde vers uw pijlen fel van uw boog gedreven. In de adventstijd hebben wij met elkaar een paar maal het woord Gods opgeslagen uit het 40ste hoofdstuk van Jesaja. En dat is het eerste hoofdstuk van het tweede deel van dit boek. Jesaja is heel duidelijk te verdelen in twee delen. En het tweede deel, hoofdstuk 40 tot en met 66, noemt men ook wel het troostboek van Jesaja of de evangelische Jesaja. En met recht, want het is een troostboek, het is een boek waarin ons vele rijke en dierbare beloften gegeven worden. Het is een boek waarin ons ook het evangelie verkondigd wordt. Ik zou geen plaats in het Oude Testament weten waar het evangelie van de Heere Jezus Christus ons zo rijk verkondigd wordt als juist in dit tweede gedeelte van Jesaja's profetie. Dat troostboek van Jesaja is ook weer te verdelen in een paar onderdelen. Hoofdstuk 40 is het eerste hoofdstuk van dat boek. Hoofdstuk 49 is het eerste hoofdstuk van, en dan denk ik aan een onderverdeling, het tweede gedeelte van dat troostboek. Het verschil tussen 49 en volgende hoofdstukken is dat het hier nog meer dan in dat gedeelte dat eraan vooraf gaat, gaat over de Heere Jezus Christus. In de hoofdstukken 40 tot 48 lezen we nog heel wat keren over koning Cyrus of Kores, die door de Heere gebruikt zou worden om zijn volk uit ballingschap te brengen en terug te laten keren naar het eigen land. In die hoofdstukken 40 tot en met 48 lezen we, en leest u het maar eens na, heel wat keren dat de Heere spreekt over de afgodendienst en de ijdelheid van die afgodendienst. Keer op keer laat de profeet onder de leiding van de Heilige Geest zien dat degene die afgoden dienen eigenlijk de ijdelheden dienen. Maar met ingang van hoofdstuk 49 is de profeet zo bezig in zijn geest door de Heilige Geest met de Heere Jezus Christus, dat veel van die andere thema's naar de achtergrond verdwijnen. Christus, de knecht des Heeren, zowel in zijn vernedering als in zijn verhoging, leggen zo'n beslag op het hart en de geest en de pen van Jesaja, dat al het andere daarbij vergeleken in het niet zinkt. We gaan met elkaar vanmorgen luisteren naar het eerste gedeelte van dat 49ste hoofdstuk, waarin het heel uitdrukkelijk gaat, en die naam vinden wij ook terug in vers 3... waarin het heel uitdrukkelijk gaat om de knecht. Gij zijt mijn knecht, zegt de Heer. En die knecht des Heren, dat is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Ik zal u niet vermoeien met een uiteenzetting van allerlei verklaringen die er van die knecht gegeven zijn. Sommigen hebben gedacht dat daar het volk Israël mee bedoeld werd, maar de enige afdoende verklaring, de enige verklaring die werkelijk bevredigt, dat is de verklaring die die knecht des Heren voor de Messias houdt. En dat klopt ook met datgene wat het Nieuwe Testament daarover zegt als het over de vervulling van die verse van die profetieën uit Jesaja gaat, die over de knecht des Heren spreekt, dan betrekt het Nieuwe Testament die heel nadrukkelijk op de Heere Jezus Christus. Nu, over hem gaat het. En van hem mogen wij dus vanmorgen horen. En dan niet eens naar wat een mens over hem gezegd heeft, maar over wat hij van zichzelf gezegd heeft. We treffen in onze tekst aan een zelfgetuigenis van de knecht des Heren. En het valt u op direct al bij het begin dat hij zich begint te richten tot de eilanden en tot de volken van verre. De eilanden, dat zijn de kustlanden rondom de Middellandse Zee, en de volken van verre, dat zijn eigenlijk al de volkeren van deze aarde buiten het verbondsvolk, het volk van Israël. Als de knecht dus begint te spreken, dan richt hij zich tot de hele wereld. Dan richt hij zich tot die volkeren ook die verstoken zijn geweest van de evangelieprediking, omdat ze vreemdelingen van de verbonden der belofte waren. De Heere Jezus Christus, de knecht des Heren, heeft betekenis voor de ganse wereld en de ganse mensheid. Heeft God het al niet tot Abraham gezegd toen hij hem uit Ur der Galdeën riep, en ik zal u tot een groot volk maken en wezen zegen, en in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Nu, het wordt straks Pinksteren, Jesaja heeft dat voorzien, het Nieuwe Testament vertelt ons van de vervulling, en dan zal dat evangelie van de knecht des Heren uitgaan tot aan de einden der aarde. Heeft de Heere Jezus het zijn discipelen niet opgedragen, gaat dan heen in de gehele wereld. En zo klinkt zijn stem, zo roept hij het, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. En dan heeft hij drie dingen te zeggen. In dit zelfgetuigenis gaat het over drie zaken. In de eerste plaats spreekt de knecht over zijn aanstelling of zijn roeping. Dat doet hij nadrukkelijk in het eerste vers. De Heere heeft mij geroepen, van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. God heeft hem geroepen en aangesteld in de positie die hij nu inneemt. En dat wel van het prille begin van zijn leven af. Niet toen hij volwassen geworden was, nee. God heeft hem geroepen van de buik af. En van het ingewand van zijn moeder af. Reeds voor zijn geboorte heeft de Heere hem afgezonderd en met de taak bedeeld die hij straks moet gaan volbrengen. En u weet hoe letterlijk dit allemaal vervuld is. U weet dat toen in de dagen van het Nieuwe Testament de engel Gabriël gezonden werd tot een maagd in Nazareth, wier naam was Maria. En toen die engel de boodschap moest gaan brengen dat deze Maria de moeder van de beloofde zaligmaker zou worden, die engel in naam van de Heere ook aan Maria heeft bekendgemaakt hoe haar kind straks zou heten. Van het ingewand af, van het ingewand van mijn moeder af, heeft hij mijn naam gemeld. Zij moest hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is de opdracht waarmee hij in deze wereld kwam. Dat is de opdracht die hem van het allereerste begin af al tegenklinkt in de naam die hij krijgt en die hij dragen zal. En zo heeft God hem geroepen en afgezonderd tot het zaligmakerswerk, wat in die naam Jezus uitdrukkelijk uitgedrukt wordt. En dat hij door God geroepen en door God aangesteld is, dat blijkt ook uit het derde vers. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht. Als de zaligmaker door God aangesteld en daarin tegelijkertijd als de knecht des Heren aangesteld. Wat voor de Messias een dure verplichting inhoudt. Mijn knecht, zegt God, dat wil zeggen dat hij alleen die God mag dienen. En dat het voortdurend zijn begeerte en zijn volbrengen moet zijn. Om de wil van die God te doen. Gij zijt mijn knecht, een dure verplichting. Tegelijk een zeldzaam voorrecht. Want nu staat hij ook voor rekening van die God. Die hem erkent. Die hem aanvaardt. Die hem ondersteunt, die hem verzorgt, die hem beschermt en die hem in alles voor zijn rekening neemt. Wat een voorrecht om zijn knecht te zijn. En zo wordt het wel duidelijk, direct bij het begin van dit zelfgetuigenis van deze profetie, van deze knecht des Heren, met welk recht hij tot de eilanden en tot de volken van verre kan zeggen, hoort naar mij. Welk recht heeft de knecht des Heren om onze aandacht te vragen? Welk recht heeft deze knecht des Heren om onze oren, ons gehoor, ons hart, ons hele bestaan op te eisen? Dit recht. Dat hij de gezondene van de Vader is. Dat hij komt in de naam van de almachtige schepper van hemel en aarde. En dat die God hem gestuurd heeft. En dat die God hem geroepen heeft. En dat deze God hem tot zijn knecht heeft aangesteld. En met dat recht komt hij en zegt hij tot de eilanden en tot de volken van verre. En tot u en mij in dit morgenuur. Hoort naar mij. En luister toe. Met welk recht komt hij dat zeggen? Toen zijn vader hem gezonden had in deze wereld, heeft zijn vader gezegd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me wel behagen heb. Hoort hem. En omdat zijn vader omtrent hem gezegd heeft, hoort hem. Mag hij zelf komen voor het front van alle volkeren van deze wereld. Mag hij gaan staan voor zondaren klein en groot. Mag hij gaan staan voor hen die nabij zijn en die ver weg zijn. Mag hij eilanden en mag hij de volken van verre oproepen en zeggen, hoort naar mij. Dat brengt tegelijkertijd de geweldige ernst in zijn boodschap. Wat hij ook gaat zeggen, en hier in de woorden van onze tekst gaat hij nog meer onthullen van zichzelf. Wat hij ook gaat zeggen, hij zegt het met goddelijk gezag en gemeente, wie we ook zijn, wij kunnen ons van hem niet afmaken. Het is een wondervoorrecht dat hij tot ons komt om tot ons te spreken. Maar het legt ook een geweldige verantwoordelijkheid op ons. Want hij heeft het nu tot ons gezegd en het klinkt in onze oren, hoort naar mij, luistert naar mij, geeft aandacht aan wat ik te zeggen heb. Besteed uw tijd en geef uw aandacht niet uitsluitend aan de dingen van beneden om te horen naar wat mensen zeggen. Om te horen naar wat de vorst der duisternis zegt als hij komt met zijn verleidende stem. Om te horen naar wat aan uw eigen hart opkomt. Laat u niet misleiden en bedriegen door uzelf en door de vorst der duisternis. En laat u niet ophouden door al de stemmen die in deze wereld klinken. Hij zegt het met goddelijke bevoegdheid bekleed, hoort naar mij. En straks zegt hij erbij in het 55ste hoofdstuk, hoort naar mij en uw ziel zal leven. is de enige weg om behouden te worden. Naar hem horen. En dan in de tweede plaats, als hij over zichzelf spreekt, dan spreekt hij ook over zijn taak. En dat naar twee kanten. Naar de kant van de mensen en naar de kant van God. Naar de kant van de mensen, als hij zegt in vers 2, en hij heeft mijn mond gemaakt tot een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. Dat is zijn taak naar de mensen toe. En wat valt op? Wat is het eerste? Wat is het eerste lichaamsdeel waarover deze knecht des Heeren spreekt? Zijn mond. Het eerste waar we op moeten letten, het eerste waar hij aandacht voor vraagt, is dat hij een mond heeft. En zijn eerste taak bestaat dan ook in spreken, zijn mond gebruiken. En die mond is geschikt gemaakt om gebruikt te worden. Die mond is bekwaam gemaakt door zijn zender, want hij heeft mijn mond gemaakt tot een scherp zwaard. En verderop, en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. De Heere heeft dus met die knecht des Heeren, en met name met zijn mond, wat gedaan, waardoor hij in staat gesteld is om zijn werk, zijn taak te volbrengen. God heeft die mond tot een zwaard. Een scherp zwaard gemaakt. En God heeft hem tot een zuivere pijl gesteld. Scherp zwaard, niet een stomp zwaard, niet zomaar een zwaard. Maar een zwaard dat geschikt is om als zwaard gebruikt te worden. Dat dienen kan vanwege de scherpte om zwaard te zijn. En een zuivere pijl. Dat wil zeggen simpel een roestvrije pijl. Een pijl die geschikt is om als pijl afgeschoten te worden en het doel te treffen. Niet een pijl die stomp is, niet een pijl waarvan de punt gebogen of gebroken is. Niet een pijl die met een dikke laag roest bedekt is, zodat hij niets uit kan richten. Maar een zuivere pijl die doel kan treffen. En die aan zijn doel kan beantwoorden. Maar u zegt, wat betekent dat? Dit zijn woorden, dit zijn begrippen die aan oorlog voeren doen denken. Een zwaard, dat is een wapen, een pijl, dat is een wapen. Dat is juist. Dat is juist, want deze knecht des Heren is gekomen om oorlog te voeren. Kunt u dat niet begrijpen? Waar is hij gezonden? Waar heeft zijn vader hem een plaats en een taak gegeven? Te midden van een vijandige wereld. In een wereld die in het boze ligt. In een wereld die bewoond wordt door opstandelingen, door vijanden van God. Bij wie het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Daar komt hij. Daar komt hij om te strijden, om zijn vijanden te overwinnen, om ze met het zwaard van zijn mond, zo wordt het in de schrift genoemd, te overwinnen. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. En dan vindt u in diezelfde 45e psalm ook dat andere beeld terug. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in 's vijands wrevelig hart. Ja, de Heere Jezus is gekomen om te strijden. Hij heeft zelf gezegd, meen niet dat ik gekomen ben om de vrede op aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om de vrede op aarde te brengen. Maar het zwaard En dat hangt samen met het feit dat uw en mijn hart van nature boos en verdorven zijn. Dat hangt samen met het feit dat wij vijanden van God zijn. Dat wij van nature allemaal leven uit dat beginsel dat in de tweede psalm onder woorden gebracht wordt in het begin van die psalm. Als daar getekend wordt het woeden der volkeren en het bedenken van ijdelheid door de koningen der aarde. Die niet anders begeren dan de touwen van God en de banden van zijn gezalfde af te werpen en te verscheuren. Nou, in zo'n wereld komt Christus. En hij heeft het ondervonden ook dat hij kwam in een wereld vol vijanden. En wat hebben ze hem aangedaan? Nu, in zo'n wereld komt hij met zijn woord. Komt hij spreken? Komt hij dat zwaard van zijn mond gebruiken? En komt hij die pijlen afschieten om zijn vijanden te overwinnen? Dat kan hij op twee manieren doen. Want dat evangelie is voor de een een reuke des levens ten leven. En voor de ander is het een reuke des doods ten dode. Er zijn er in deze wereld die door dat zwaard van de mond van Christus getroffen worden. En die als vrucht daarvan om genade leren smeken. Er zijn er in wie levende vijandschap gebroken wordt. En die zich laten verzoenen. En voor hen is dat evangelie van de mond van Christus een reuke des levens ten leven. Er zijn er ook die zich tot het uiterste blijven verzetten en die tenslotte dodelijk getroffen worden voor wie het zwaard van Christus een wraakzwaard is en voor wie de pijlen die hij afvuurt verdervende pijlen zijn. En voor hen is het evangelie een reuke des doods ten doden. Maar laten we wel bedenken dat de eerste bedoeling waarmee Christus gezonden is, en dan breng ik de twee dingen samen, zaligmaker zou hij heten en zijn mond is een scherp zwaard gesteld. Het eerste doel van zijn komst in deze wereld en van de taak die hij kreeg is niet verderven, is niet zijn vijanden ombrengen, maar zijn eerste doel is zijn vijanden doen capituleren, voor hem doen buigen, opdat ze zich door hem zouden laten zalig maken. En dan de tweede taak die hij heeft, en dat is een taak naar God toe. En die vindt u in het derde vers, het laatste deel, door welke ik verheerlijkt zal worden. Gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Hij is dus ook geroepen om God te verheerlijken. Om God groot te maken, om de eer Gods te herstellen die door de mens geschonden is. En hoe doet hij dat, die eer Gods herstellen? Hij wordt hier genoemd met de naam Israël. Deze knecht, de Heer Jezus Christus, wordt ook Israël genoemd. En dat betekent letterlijk vorst Gods, strijder Gods. Als een held gaat hij het strijdperk in. Als een overwinnaar komt hij het strijdperk uit. En hij heeft er velen verslagen en doen buigen voor hem en om naar God doen vragen en om genade doen smeken. En degene die zich tot het uiterste verzet en verhard hebben, hij zal ook hen overwinnen. En in beide zal hij zorgen voor de verheerlijking van God. Voor de verheerlijking van de deugd van Gods gerechtigheid. Voor de verheerlijking van de deugd van Gods barmhartigheid. En voor de verheerlijking van al de deugden Gods zal deze knecht des Heren zorg dragen, wiens wil het is om altijd te doen, de begeerte, de wil van zijn vader. En dan is er een derde element in dit zelfgetuigenis. Nadat hij gesproken heeft over zijn roeping en over zijn taak, zegt hij ook een paar woorden over zijn bescherming. Over de bescherming die hij ontvangt in vers 2. Hij heeft mijn mond een scherp zwaard gemaakt. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. En nog verder. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Dat is de bescherming die hij tijdens de volbrenging van zijn taak van zijn vader mag ontvangen. Hij is immers Gods knecht. Hij is immers door de vader erkend. Wel nu, dan mag hij rekenen op de bescherming die hij nodig heeft. Te midden van deze wereld die vol vijanden is. En wat heeft die hand des Heren hem bedekt? Toen hij als kind moest vluchten naar Egypte vanwege de toorn en het woede van Herodes, was daar die beschermende hand van zijn vader die hem bedekte en veilig stelde. En Herodes kon hem geen kwaad doen. En menig keer, toen de dood hem bedreigde en toen de vijandschap openbaar kwam, heeft de hand van zijn vader hem bedekt gehouden. En is hij opgeborgen geweest, veilig weggeborgen geweest in die pijlkoker die aan de zijde van, mag ik het zo zeggen, want dat is het beeld dat de profeet eigenlijk gebruikt, dat die aan de zijde van de Heere hangt. Dicht bij God is hij veilig geweest. En zo, ja zeker, aan het einde van zijn leven. Aan het einde van zijn leven heeft God de macht der hel vrijgelaten en vrij spel gegeven, zodat Christus moet zeggen, dit is uw uren en de macht der duisternis. Aan het einde van zijn leven is hij verlaten geweest van zijn God en Vader. En toen was er niet meer die hand die hem beschermde en beveiligde. En toen had hij geen plaats meer in die pijlkoker Gods. Maar toch, ook toen hij door die diepe diepte heen gegaan is en toen hij die strijd volstreden heeft, toen mocht hij toch weer zien de hand van zijn God en zijn laatste kruiswoord voordat hij het hoofd boog en de geest gaf is geweest. Een woord waarin hij het weer over de hand van zijn vader mocht hebben. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Zo heeft de knecht des Heren door de ganse tijd van zijn leven heen ondervonden, hij heeft mij onder de schaduw van zijn hand bedekt. Wel nu, gemeente, dat is in het kort dit zelfgetuigenis van de knecht des Heren, wat de eilanden moeten weten, wat de volken van verre moeten weten, wat u en ik moeten weten, omtrent zijn roeping, omtrent zijn taak, omtrent zijn bescherming. Dat is allemaal van belang, zou hij het anders gezegd hebben. Zou hij er anders onze aandacht voor vragen? En waarom is dat van belang? Omdat uw en mijn leven, uw en mijn zaligheid alleen gelegen kan zijn in deze knecht des Heren. Omdat in hem alleen het leven is, in hem alleen de vrede, in hem alleen de mogelijkheid om te bestaan voor God, in hem alleen de vergeving van onze zonden, in hem alleen veiligheid en geborgenheid in tijd en eeuwigheid, in hem alleen. En daarom is alles wat van hem beschreven staat en alles wat hij van zichzelf zegt of wat over hem gezegd wordt, onze aandacht dubbel waard. Want alleen in hem en door hem kunnen we behouden worden. En zo is de eerste vraag, hebben wij hem al nodig gekregen als de verlosser die God geeft? Of kunnen we onszelf nog redden? Kunnen we onszelf nog op de been houden en het zonder hem en zonder zijn middelaarswerk stellen? Of zijn we uitgewerkt? Zijn we aan het eind gekomen? Hebben we onze ellende en verlorenheid leren zien? Hebben we het op leren geven? Heeft God ons op die plaats gebracht waar we dat gingen ontdekken, dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Laten we in de rest van de tijd een aantal wat meer gerichte toepassingen maken aan de hand van wat we zo in dit zelfgetuigenis van de knecht des Heren horen. En het eerste wat ik met aandacht, met nadruk onder uw aandacht zou willen brengen, want dat springt er het eerste uit, dat is in het zalig maken van zondaren maakt God allereerst gebruik van zijn woord, welk woord een ontdekkende werking heeft. Dat is het eerste wat er eigenlijk uit die tekst naar boven komt. In het zalig maken van zondaren maakt God allereerst gebruik van zijn woord. Terwijl van dat woord geldt dat het een ontdekkende werking heeft. Die eilanden, die volken worden geroepen om te horen. Waarnaar? Naar de mond van Christus. En dat mond, die mond is het instrument waar de Heere zich van bedient. En die mond is een zwaard. En die mond is een pijl. En we zagen het al, dat wijst op oorlog, dat wijst op strijd, dat wijst op verwonding, dat wijst op een tweesnijdend zwaard gaat er uit zijn mond. En dat was toen hij hier op aarde was. Want gaat u het maar na. De 3 jaren van zijn rondwandeling op aarde lag zijn voornaamste taak in wat hij met zijn mond deed. Ik heb het niet over de laatste week van zijn leven, want dan ligt het accent op het brengen van het offer. Het vergieten van zijn bloed. Het voldoen aan het recht van God ook door het betalen van de bloedprijs. Maar de 3 jaren van zijn leven ligt zijn voornaamste taak in wat hij doet met zijn mond. Als Johannes de Doper in de gevangenis zit en aan het eind is van zichzelf en geen raad meer weet. Hij heeft Christus verkondigd als het lam Gods, maar nu twijfelt hij aan alles. En nu wordt er aan zijn boom geschud en hij weet niet meer wat hij geloven of wat hij denken moet. En hij zendt een paar van zijn discipelen naar de Heere Jezus met de benauwde vraag: Heere, zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? Heb ik me vergist, zo vraagt Johannes zich af toen ik het volk op hem wees en hem het lam Gods noemde dat de zonde der wereld wegdraagt. Is hij het niet? Verwachten we nog een ander? En zo zijn die discipelen tot de Heere Jezus gekomen. En de Heere Jezus heeft tegen die discipelen van Johannes gezegd: ga maar terug naar Johannes en vertel hem maar wat gij ziet en hoort. En wat zien ze en wat horen ze in de nabijheid van de Heere Jezus? Ze zien dat kreupelen wandelen, dat blinden ziende worden, dat melaatsen gereinigd worden, dat de doven horen. Wonderheden en wonderlijke dingen laat de Heere hen zien. Maar het hoogtepunt van dat alles is, en dat moeten ze Johannes ook gaan vertellen. Niet alleen dat de blinden weer zien en de doven weer horen, maar het hoogtepunt en het eindpunt en het voornaamste van alles is: aan armen wordt het evangelie verkondigd. Niet wat zijn handen doen, helend en genezend, maar wat zijn mond doet. Het evangelie verkondigen. Daar maakt God gebruik van. En nog, ook al is Christus aan de rechterhand van zijn Vader, maar hij zendt goedertierenlijk boodschappers uit van deze zeer blijde boodschap, opdat zondaren zouden worden geroepen tot het geloof en tot de zaligheid. Maar, en dat laat de tekst ons duidelijk zien, als de Heere gebruik maakt in de eerste plaats van zijn woord, dan is dat een woord dat een ontdekkende werking heeft. En dat kan niet anders, gemeente. Dan is dat woord bedoeld om te verwonden. Dan is dat woord bedoeld
om pijn te doen. Waarom kan dat niet anders? Omdat u en ik zo'n hoogmoedig, zo'n verdorven, zo'n eigengerechtig, zo'n vijandig bestaan hebben. U zegt, daar heb ik nooit last van gehad. Dat kan wezen. U kunt wel iets hebben waar u geen last van hebt en het toch hebben. U hebt een boos en een verdorven hart, ook al voelt u het niet. En hoe weten we dat we het hebben? Omdat God het zegt. God zegt het van een ieder van ons. Er is niemand die God zoekt. En we kunnen het allemaal buiten en zonder hem stellen. En we leven allemaal buiten en zonder hem. En we gaan allemaal langs hem heen en we slaan allemaal zijn roepstemmen in de wind. En God heeft geen plaats in ons leven. In ons hart is plaats voor van alles, maar voor de Heere en voor zijn gezalfde niet. En we leven het allemaal niet uit, openlijk en brutaal, maar wezenlijk is het bij elk mens, hoe fatsoenlijk hij ook is en hoe ingetogen hij zich ook gedraagt. Wezenlijk is het bij elk mens zoals de apostel het zegt. Als we nog in het vlees zijn, kunnen wij Goden niet behagen. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. U zegt dat geloof ik niet, want dat voel ik niet. Dan is het nochtans waar. Want ga niet af op wat u denkt en wat u meent en wat u vindt en wat u ontdekt in uw leven. Want van nature hebben we ook nog allemaal veel te optimistische gedachten over onszelf. Maar God leert het ons af in zijn woord. Hij bedoelt het ons althans af te leren. Als hij ons allen onder het oordeel besluit en als hij van ons allen zegt. En ze derven allemaal de gerechtigheid Gods. En in zo'n situatie komt de knecht des Heren met het woord. Wat voor woord moet dat zijn? Gemeente, dat moet een woord zijn dat ons neervelt. Dat moet een woord zijn dat ons verwondt. Dat moet een woord zijn dat ons gaat breken, of beter, dat de vijandschap in ons gaat breken. En daarom, het is niet zonder reden als er gezegd wordt, dat als er gepreekt wordt, dat er dan in de gemeente ontstaat een slagveld. Het slagveld van vrije genade, jawel. Maar dan wordt er gestreden. Dan komt deze ruiter op het witte paard zijn zwaard hanteren. En dan wordt er gebeden door engelen en door zaligen en door de verloste kerk. God, God, o, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. En dan als het ware de hemel spoort hem aan om zijn pijlen te gebruiken. En ze diep te laten doordringen in het hart van zijn vijanden. En wat doet hij dan? Doet hij dat dan om ze te verslaan en ze te verbreken? Geeft hij hen dan een verbroken hart en een verslagen geest om hen in die ellende te doen omkomen? Nee, want zijn naam is genoemd van de moederschoot af, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, laat ik het zo mogen zeggen. Als hij over dat slagveld gegaan is met zijn scherp zwaard en met zijn zuivere pijlen, als hij gegaan is, als die strijder, als die vorst Gods om zijn vijanden te bestrijden, dan komt hij daarna als de barmhartige hoge priester met de helende handen. Dan komt hij als de hemelse medicijnmeester. Hij heelt gebrokenen van harte. En diezelfde handen die pijlen hebben afgeschoten om ze in het hart van de vijanden te laten treffen, die komen dan die gewonde harten helen. En als hij dan over dat slagveld gaat, dan luistert hij of er zijn die getroffen zijn in het hart en verslagen zijn in de geest. Dan luistert hij naar het geroep van hen die om genade leren smeken. Dan zijn zijn oren geopend naar het hulpgeroep en naar de smeking van hen die zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan is hij gereed tot hulp. En dan komen die handen, die helende en genezende handen in het leven van zo'n getroffen zondaar, met de balsem uit Gilead en met de vertroostingen van zijn ontferming. Zo wil hij ze winnen voor zich, als ze maar buigen. Als ze maar op de knieën komen, dat is zijn doel, om ze te doen buigen voor hem, om ze te doen vragen naar God en naar zijn genade, om ze te doen afbreken dat verzet en om ze hun wapens te laten inleveren. Dat is de bedoeling van zijn komst in deze wereld, dat ze vrede met hem zullen maken, dat ze zijn sterkte zullen aangrijpen. En dat zo dat evangelie voor hen een reuken des levens ten leven zou zijn. Gemeente, is het dat voor u al geworden? Kent u dat werk van de Heere Jezus Christus, dat hij zijn pijlen afvuurt en dat hij u treft, dat hij u dodelijk treft en verwondt en dat u zondaar voor God wordt, smekeling aan de troon der genade. En dat de vrucht van zijn bediening is dat u als een behoeftig mensenkind leert roepen om genade en om ontferming. Of leeft u, ondanks alles wat de Heere u al gezegd heeft, nog maar voort en door. Ach, weet u, als u dat doet, tot aan het einde toe, hij zal u straks doen buigen. Maar als u pas buigt, als de genadetijd voorbij is, dan zult u nooit zijn helende handen leren kennen. Dan zult u nooit ondervinden de waarheid van die psalmregel, hij heelt gebrokenen van harte. Dan zult u hem nooit leren kennen als Jezus, die zijn volk zalig maakt van hun zonden. O, verhard u toch niet. Maar laat u lijden, laat u treffen, laat u wonden en capituleer, geef u gewonnen. Het tweede, wat we als bijzondere toepassing nog even afzonderlijk naar voren willen halen, dat is iets minder opvallend in de woorden van onze tekst, maar dat zit er toch ook duidelijk in. Dat is dit: om dienstbaar te zijn aan de Heere, moet de Heere ons geschikt maken en houden. U zegt, waar haalt u dat vandaan? Wel uit vers 2. Hij heeft mijn mond gemaakt tot een scherp zwaard. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. De knecht des Heeren, volmaakt in zichzelf, is toch door God geschikt gemaakt. God heeft hem tot een scherp zwaard gesteld. God heeft hem tot zo'n zuivere pijl gemaakt. En daardoor was hij bekwaam voor zijn werk. Want wat baat een stomp zwaard? Wat baat een botte pijl? Nu, als dat van de knecht des Heren geldt, dat hij pas dan geschikt is als God hem geschikt maakt, dan geldt dat toch zeker van mensenkinderen die door de Heere in zijn dienst genomen worden. En die sinds de verhoogde Christus aan de rechterhand van zijn vader gezeten is, hier in opdracht van die koning op aarde zijn woord spreken. En dan denk ik niet alleen maar aan degenen die geroepen worden om het predikambt te bedienen. En dan denk ik niet alleen aan diegenen die een of andere ambtelijke functie verrichten in de kerk op aarde. Maar dan denk ik het veel breder. Want dan zijn er veel meer mensen die God bedoelt in te schakelen en in zijn dienst te nemen in het doorgeven van zijn woord. Dan denk ik ook aan het onderwijs en dan denk ik aan de zondagschool en dan denk ik vooral ook aan onze gezinnen, waar ouders een taak gekregen hebben om het woord van God door te geven, om de kinderen op te voeden in de lering en in de vermaning des Heren. Maar om nu werkelijk dienstbaar te zijn in de prediking en in de opvoeding van kinderen en in welke taak we ook geplaatst zijn, om werkelijk dienstbaar te zijn, moet de Heere ons geschikt maken en houden. En kom dan nu naar uzelf toe, in een ogenblik van zelfonderzoek. Zijn wij geschikt? Zijn wij geschikt in die dienst van het evangelie, om dat in getrouwheid door te geven? Ach, als we onszelf zien, als we zien op wat we ervan terechtbrengen, dan moet schaamte ons aangezicht bedekken. En geen wonder dat de pijlen geen doel treffen. En geen wonder dat het zwaard niets uitricht. Want wat is er een ongeschiktheid? En wat is er een traagheid? En wat is er een luiheid? En wat is er een nalatigheid? En wat is er die inconsequentie tussen wat we zeggen en wat ons leven soms bewijst? Ach, dan geven we onze kinderen misschien nog wel een advies en dan geven we ze nog wel een evangelieraad, maar hebben die kinderen reden om te geloven dat wij ouders het menen? Zien ze het in het leven van moeder en vader dat het waar is? Hoe vaak, in hoevele gezinnen, wordt de christelijke opvoeding binnenshuis alweer afgebroken door wat vader en moeder er zelf van maken en wat ze hun kinderen op andere manieren toestaan en misschien zelfs wel stimuleren. Geen wonder dat de pijl geen doel treft. Geen wonder dat het hart onveranderd blijft. Geen wonder dat het zwaard niets uitricht. Geen wonder dat er zo weinig uitgaat van dat woord des Heren, omdat het als een stomp zwaard en als een bottenpijl gehanteerd wordt. En niet alleen in onze gezinnen, dan kunnen we ons ambtsdragers onszelf ook wel beschuldigen, want dan is wat dat betreft ook de prediking van het woord en de verkondiging van het evangelie vaak zo mat, zo lauw, zo ellendig, zo ongeschikt. O, besef het. Laten we het alle beseffen en laat dat uitlopen in een gebed dat de Heere ons geschikt wil maken en geschikt wil houden, dat hij ons zelf beleving van zijn heil wil schenken en een hartelijke begeerte wil geven meer en meer om zo ook zijn woord te mogen doorgeven tot zegen van anderen. En dan nog een toepassing. Er is een verband tussen moederschap en levenstaak. Dat is vers 1. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. En van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. O ja, hij legt alle nadruk, deze knecht, op wat God gedaan heeft. En toch noemt hij zijn moeder er ook bij. Zijn aardse moeder Maria. En we prijzen haar niet zoals Rome haar prijst. Maar we prijzen haar naar de mate waarin Christus haar geprezen heeft. En wat heeft ze gedaan voor Christus? Wel, hij heeft het verband gezien. Zijn taak. En het feit dat hem die al toebedeeld is van de buik af. En hij heeft het in een andere plaats in de 22e psalm nog wat uitvoeriger gezegd. Die psalm van David, die ook een psalm van de Messias was, van de knecht des Heren. Op u, zegt de knecht des Heren, ben ik geworpen van de baarmoeder af. Moeder Maria, die dat grote mysterie met zich meedraagt in de tijd van haar zwangerschap en straks de moeder van de zaligmaker is en al deze dingen bewaart in haar hart. Ze heeft omtrent haar kind lang niet alles begrepen. Maar ze heeft mee mogen werken aan zijn toerusting tot de uitvoering van zijn levenstaak. Ze heeft als moeder mogen meewerken aan de vorming van dit haar kind. God heeft zo ook die moeder ingeschakeld in dat werk dat gedaan moest worden om de Heere Jezus Christus straks toe te rusten voor zijn taak op aarde. En daarin is hij niet de enige. Jeremia mag zijn voetstappen drukken. Jeremia 1 vertelt ons precies hetzelfde. God heeft hem afgezonderd van de schoot van zijn moeder af. Paulus zegt het in het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief. En is het niet bewezen, gemeente, dat er een verband is tussen moederschap en levenstaak? Hebben velen van hen die toch een grote plaats in Gods koninkrijk hebben mogen innemen, niet met eer gesproken over de moeder die hen op de eerste, die hen de eerste schreden leerde zetten op het pad des levens, en die hen ook het eerste onderwijs gegeven hebben vanuit het evangelie Gods? Is het niet vanuit de schrift ook duidelijk, als we denken aan een Timotheus, die mee ook door de godvruchtige opvoeding, en dan noemt Paulus met name zijn moeder en zijn grootmoeder, door de Heere geschikt gemaakt is om de dienst in het evangelie te verrichten? Wat is de taak van een moeder ontzaggelijk belangrijk? In het licht van de schrift en in het licht van wat de geschiedenis ons leert. En wat kan een moeder al niet doen in de vormingsjaren van haar kind, als zij bezig is om haar kind te vormen naar lichaam en naar ziel. En daarom in het licht van wat die knecht des Heren over zijn eigen jeugd en afkomst zegt, zeg ik vanmorgen, gemeente, het is niet onverschillig wie straks onze kinderen baren zullen. Het is niet onverschillig wie de moeders van de komende generatie zullen zijn. Weet u wie daar goed van overtuigd is? Satan. Satan is er goed van overtuigd dat het niet onbelangrijk is wie de moeders van de komende generatie zullen worden. En hoe blijkt het dat Satan er diep en goed van overtuigd is, omdat hij vandaag met al zijn macht bezig is om het moederschap naar beneden te halen. En om de moedertaak te degraderen. En om het de mensen, om het jonge mensen wijs te maken. Om het onze meisjes en jonge vrouwen wijs te maken. Dat het belangrijker is om promotie te maken in deze wereld dan een goede, godzalige moeder van kinderen te zijn. Wat leert ons de schrift? Wat heeft de knecht des Heren zelf gezien in zijn leven? Zijn moeder was geen moeder die erop uit was om promotie te maken. Maar zijn moeder was erop uit om haar kinderen op te voeden in de vreze des Heren, in de lering en in de vermaning des Heren. En hij heeft er met dankbaarheid op teruggezien. En hij heeft er het wonder Gods in gezien, zoals velen met hem het gezien hebben, dat er een verband bestaat tussen moederschap en levenstaak. God geven dat bijbelse perspectieven ook in dit opzicht onze gedachten blijven bepalen. Meisjes, mag ik dat speciaal tot jullie zeggen? Straks, verschillende van jullie, we weten niet hoe het leven gaat en hoe God je leven leidt. Straks zullen velen van jullie geroepen worden tot de moedertaak. Tot het opvoeden van kleine kinderen. En als wij geen godvruchtige moeders meer hebben, wat voor kinderen zullen we dan krijgen? Mag ik dat uitbreiden tot jongens, tot jonge mannen? Als we geen godvruchtige vaders meer hebben, wat voor kinderen zullen deze wereld straks bevolken? God geven dat gezegd mag worden ook van het nageslacht. Ook door degenen die komen zullen, als ze terugdenken aan hun ouders, als ze terugdenken aan hun moeder, dat ze moeders mochten hebben die hun kinderen reeds van de baarmoeder af op de Heere geworpen hebben. En dat ze zo hun kinderen hebben mogen opvoeden en toevertrouwen aan de zorgen van die God. En dan is er nog één lijn, gemeente, in onze tekst. Ik zeg dat kort en werkt u dat voor uzelf even uit. Mediteer daarover. Dat is dit. De Heere beveiligt zijn knecht. En ter wille van zijn knecht beveiligt hij zijn ganse volk. Stond dat er niet onder de schaduw van zijn hand, heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij in zijn pijlkoker verborgen. Geen plaag kon zijn tent naderen, want hij was veilig. En omdat hij veilig is en de zaligmaker van zijn ganse kerk is, zijn ook al degenen die van Christus zijn net zo veilig als dat hij geweest is. En geldt van al de zijnen wat van hem gold. Ik heb u onder de schaduw van mijn hand bedekt. Als ze door het water gaan, ik zal bij u zijn. Als ze door het vuur gaan, het zal u niet verteren. Wie God bewaart, is wel bewaard. Waarom? Omdat de Heere al zijn volk nooit anders ziet dan in Christus. En die Christus, die knecht, heeft het getuigd. Ik ben veilig geweest onder de schaduw van zijn hand. En in zijn pijlkoker heeft hij mij geborgen. En dan maakt hij het waar als die borg voor zijn kerk. Dat het ook voor hen waar zal zijn. Zij zullen bedekt zijn. Hij draagt ze. Hij leidt ze. Hij verzorgt ze. In welke weg ze ook gaan, hij staat voor hen in. Want hij heeft het gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Hij heeft het gezegd en we vinden het in het vervolg van dit hoofdstuk. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Amen. Psalm 91, het eerste vers. Heere, heb ootmoedig dank voor wat u ons vanuit uw woord hebt willen geven. Het getuigenis van de knecht die van zichzelf spreekt en die zichzelf bekend maakt als die algenoegzame zaligmaker. Als diegene die tot ons spreekt, Heere, en die onze aandacht voor zich opeist en die dat doen mag, want hij kwam van u. O, wij bidden van u, leer ons luisteren. Leer ons luisteren naar wat zijn stem, wat zijn mond ons zegt. Leer ons ook buigen voor hem. Doe ons knielen, doe ons capituleren. Geef dat wij het ons gewonnen mogen geven. En dat zijn woord heerschappij mag hebben in ons leven. O Heere, wij bidden u, ga met uw werk door ook in ons midden en breng er nog velen toe die gij met u verzoent, die gij doet vallen op het slagveld van vrije genade en die gij wint voor u en voor uw dienst. En laat zo uw woord zijn werk ook mogen doen in ons leven, Heere. Zijn woord, uw woord, in zijn onderwijzende, in zijn bestraffende en in zijn vertroostende kracht. En geef dat zo uw woord nog tot zegen mag zijn. Heere, hoor ons. Vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen.
We zingen Psalm 34, het 9e en het 11e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.